Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast.
Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering. En we gaan weer aan de slag en we hebben weer twee prachtige gasten, Meerte en Wim. Hartstikke welkom. Gek woord natuurlijk, maar van harte welkom bij ons in de podcaststudio. En jullie mogen jezelf weer voorstellen en dan wil ik graag Meerte vragen. Wie ben je, wat doe je en wat zijn eigenlijk misschien wel je drijfveren in het leven?
Met drijfveren. Ja, ik heb er heel veel. Maar Meerte van Huizen, ondernemerspsycholoog. Daarnaast ook GZ-psycholoog. En ik ben begonnen in de TBS en de gevangenis. Waarin ik echt, ik was 22. Ik was afgestudeerd forensisch criminoloog ook. En ik dacht, ik ga de jongeren wel even weer het rechte pad op helpen. dat is ook wel voor een groot gedeelte gelukt. Maar uiteindelijk gaandeweg merkte ik dat ik het echt tof vond om met mensen te werken die echt heel veel passie hadden in het leven en daarvoor wilden gaan. En gaandeweg kwam ik daar ondernemers tegen. En ik dacht, ja, ik heb ook een passie en een missie en ik wil mensen eigenlijk zoveel mogelijk aan hun eigen dromen helpen. En de ondernemers die zijn gewoon supersnel, snelle denkers, heel gemotiveerd van A naar B. En daar pas ik helemaal bij. En dus dat is wat ik nu doe om ondernemers, founders vooral, die heel erg missie en passie volgedreven zijn eigenlijk in hun ondernemingen, te helpen groeien. En daarnaast ook investeerders die investeren in ondernemers om om hun beste uit hun investering te halen. Dus dat ben ik.
Mooi. En wat wel een mooie... mooi met een switch tussen wat je deed, hè, en die forensische kant in... Ondernemerskant, zit daar ook nog een soort overlap? Dat je zegt, nou niet dat we allemaal, zo bedoel ik het niet, maar zit daar een overlap? Is daar iets dat...
Nou, wat ik zag in de gevangenis en de TBS, dat er heel veel mensen zijn. Ik ben best wel gewoon, kom uit een goed gezin, waarin ik eigenlijk alle keuzes had om te worden wie ik wilde zijn of wilde worden. Hè. Studeren was prima, gelijk werken was ook prima. Maar ik kon dus eigenlijk alles doen en alle keuzes maken die ik wilde. En ik merkte dus ook vooral bij de jongeren dat die in een andere omgeving zijn geboren en heel graag andere keuzes wilden maken. En dat eigenlijk niet lukte en ze hadden echt ondersteuning nodig. En ik merkte dus dat die patronen, dat die bij die jongeren natuurlijk nog moeilijker waren te doorbreken. Omdat ze waren ook soms 14 en ze gingen natuurlijk ook weer terug naar dat systeem waar ze in zaten. Dus dat was denk ik ook hetgene wat voor mij eigenlijk hetgene was. Dat ik dacht van ik wil bij mensen aan tafel zitten die ook echt als ze een keuze willen maken, ook een andere keuze kunnen maken. Dus vandaar dat ik ook langzamerhand steeds meer naar de ondernemers ben gegaan. Maar dat is denk ik de overlap. Dat ik heel erg heb gezien van mensen willen andere keuzes maken. Maar het lukt ze niet altijd. Hè? Het hoe, dat ontbreekt. En laat ik daar nou net alles over weten.
Ja, mooi. Nou, en onze andere gast.
Ja, mijn naam is Wim van Houtert. Ik werk als practor toegepaste zorginnovatie bij Virda. Dat is sinds september. Voormalig werkte ik als fysiotherapeut in ziekenhuis in Smellingen. Dat heb ik 14 jaar gedaan met heel veel plezier. Ontzettend leuk werk. Daarbinnen kreeg ik ook de ruimte om onderzoek te mogen doen. En doe dus ook promotieonderzoek. En gaande de weg dat promotieonderzoek zag ik deze prachtige kans voorbij komen bij Virda. En sinds december officieel benoemd. Belangrijke drijfveren in mijn leven zijn... Ik hou enorm van sporten, bewegen, mijn gezin, dat soort zaken. Ik hou ook van een beetje plezier, een beetje licht nemen. En ik ben wel redelijk bekend met de wat uitdagendere kanten van de maatschappij. Vanuit mijn vroegere leven. En dat tref ik ook bij de mbo-studenten en daar waar de zorg naartoe gaat een beetje terug in mijn werk. En dat geeft mij nou ook wel een goed gevoel dat ik daar hopelijk aan bijdraag. Dat ik daar misschien mede wat aan kan gaan doen of mee wil doen in ieder geval. En dat kost dan ook weinig moeite om je daarvoor in te zetten. Want dat is toch een beetje een drijfveer. Ja.
Wat doet een practor? Even voor in Veerde is een mbo-instelling hier in Noord-Nederland met name. Maar wat doet een practor eigenlijk?
Goede vraag. De practoren die zijn nu een kort tijdje in het mbo-onderwijs als een soort van brengers van de verbinding tussen de praktijk en het onderwijs. Met middels eigenlijk een soort van kennisagenda en praktijkgericht onderzoek. Heel praktisch in de zorg houdt dat eigenlijk in, is dat je hoort het practoraat toegepaste zorginnovatie. Ja, binnen Veerda heb je de domeinen. En het domein zorg en welzijn, daarbinnen valt het practoraat toegepaste zorginnovatie. En aan mij is het eigenlijk de taak om te oriënteren van wat gebeurt er eigenlijk op het gebied van zorginnovatie. En hoe krijgen we dat middels praktijkgericht onderzoek bij die zorgbedrijven en in dat onderwijs in verbinding met elkaar. En hoe trek je daar eigenlijk in op?
Mooi. En hoeveel heb jij veel contact ook echt met de studenten? Of hoe moet ik dat zien in je dagelijkse...
Ja, kijk, wij doen... je hebt een stuk onderwijs. Je hebt mensen die zijn verantwoordelijk voor het onderwijs. En je hebt een stukje wat meer dat richting innovatie en onderwijs plus gaat. En in de activiteiten die we bijvoorbeeld gezamenlijk organiseren, heb je zeker contact met de studenten. En je kunt ook studenten binnen bepaalde onderwijsaspecten gezamenlijk inzetten in een soort van leer- en ontwikkelingsomgeving voor het doen van bijvoorbeeld praktijkgericht onderzoek. Gisteren was er een grote hackathon, de gezondheidschallenge, geïnitieerd vanuit Held Noord. Oh ja. Dat werd op heel veel mbo-colleges in Noord-Nederland gedaan. En daar hadden we contact met 400 studenten die bezig waren aan een gezamenlijke challenge om een uitdagende situatie aan te gaan en daar praktijkgerichte oplossingen voor te verzinnen. En dan heb je ineens met heel veel studenten contact. En aan de andere kant is het ook zo dat je heel veel werkt met bijvoorbeeld docentonderzoekers. En dan kan het ook een speerpunt zijn om met de juiste docenten meer in contact te zijn. Maar het is geregeld zo dat je met studenten inderdaad ook in contact bent. Ja.
En dan zeg je uiteindelijk, hè, je doet dan een hackathon en dan denk ik aan nieuwe producten bedenken. Dus uiteindelijk, hoe kijk je dan uiteindelijk van, hè, dus dan doe je een hackathon en er zijn ook heel veel ondernemende mbo-studenten, ook ondernemers. Uiteindelijk onze developers een mbo'er, ik ben een mbo'er, dus, en jij ook. En zo ken ik hem meer uiteindelijk van, hè, echt hele succesvolle ook internationale ondernemers die gewoon van mbo 3, 4 komen, maar uiteindelijk wel hun draai gepakt. Dus hoe ga je dan met die studenten die uiteindelijk wat vanuit een hackathon, want dan hebben ze een idee en dan zeg maar, we kunnen ook wel naar de KVK.
Ja, wel leuk dat jullie dat zeggen. Ik kom zelf ook uit het mbo. Oh. wat bijvoorbeeld gisteren een beetje het geval is dat je dus een format hebt van een hackathon, met als achterliggend doel wel onderwijs. Je hebt relaties met externe zorgpartners en die dragen bij door opdrachten in te dienen, door groepen te begeleiden. Die hebben daar een soort vanuit een maatschappelijk en een soort van innovatief oogpunt hun ambities. Maar we hebben wel belangrijke verwachtingsmanagement te doen, dus dat ze niet denken dat er gelijk 30 geweldige oplossingen komen waar ze morgen mee aan de slag gaan. Maar wat we dus hebben gedaan bijvoorbeeld gisteren, is dat we ook filmpjes hebben opgenomen van de 1-minuten pitch van die studenten. En die gaan we dan eigenlijk met die externe stakeholders en die docenten daarna ook kijken met een soort van popcornavond, waarin we al die mooie ideeën ook gaan bekijken. En dan willen we eigenlijk ook weer terugkomen bij die studenten van, hey, jullie hebben wellicht gisteren niet de hackathon gewonnen, maar dit vonden we ontzettend mooie aspecten. Vinden jullie het goed om met ons op te trekken om dat A verder te brengen? Wanneer daar dus de behoefte ook ligt bij de student. En daar ligt best wel ook een beetje de uitdaging, dat je ook een beetje moet matchen aan die behoeftes van de studenten zelf. Maar de ondernemende en ambitieuze student willen we zeker faciliteren en kijken hoe we hen verder kunnen helpen.
Ja. Ja. Ja, want een goed idee is nog niet per se een onderneming. En dan kijk ik even naar Meerte.
Nee, ja, dat klopt. Maar ik vind het ook vooral heel cool om te horen dat je zegt van, als je een winnaar bent, hè, dan wordt het zo naar het resultaat. Maar dat jullie ook kijken naar het idee. En dat dat ook een mogelijkheid en een positie krijgt om toch ook door te groeien naar iets heel gaafs. Want daar, ja, we hoeven niet altijd maar de winnaars te belonen. Dus nee. Dat vind ik ook al cool.
Ja, leuk.
En wel, wanneer ben je een winnaar? Dat is met zo'n hackathon, dan ben je de winnaar. Maar wat is dan wat win je? Want misschien zijn die andere ideeën in basis wel net zo goed of zo.
Ja, zeker.
Heb ik trouwens echt nog nooit zo naar gekeken. Want ik ben heel veel hackathons geweest waar het altijd ging over, we gaan het beste idee doen. Terwijl dat misschien het beste idee voor de jury misschien relevant is. Maar als ik een ander probleem wil oplossen, is een ander veel beter.
Wat ook wel opvallend is dat ik ging er dus naar kijken van, oké, dan ga ik daar ook met de pers praten. En dan moet ik wel een beetje voorbereid zijn wat nou het effect is op het leervermogen van studenten als je zoiets organiseert. Maar er blijkt dus best wel wat evidence onder te zitten dat je bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen of samenwerken gaat enorm vooruit. En dat was eigenlijk meer de drijver, zeg maar, dan die oplossingen bedenken. Maar het is ook wel, als je dan kijkt, er zitten dan allemaal groepen studenten die zijn ineens intrinsiek gemotiveerd aan de slag. En die komen echt met dingen en die leveren. En dan voelt het gewoon niet goed om dat dan te laten liggen. Nee. Dat is ook eigenlijk de drijfveer om het daarna toch ook iets van een vervolg te willen geven.
Ja, zo mooi dat zeggen. Want uiteindelijk als je vanuit, wat je zegt, onderwijskundig perspectief. Maar die casussen die worden ingebracht, die zorg niet staat, zijn wel real world casussen. Waar ze echt, de uitdagingen zijn zo groot in de zorg. Dus uiteindelijk in dat daar ook weer terugkomt van. Want het is toch altijd energie en tijd. En dat is uiteindelijk een hackathons. Aan de ene kant ook weer een voorstander van hackathons en ook aan de andere kant weer niet. Want uiteindelijk soms is het hackathon het hackathon. En voor ons als ondernemers, soms ook gevraagd voor een hackathon, dan is het eigenlijk meer je kunstje laten zien. Ja. En is van, oh ja, hackathon doen jullie mee, doen we mee. Is van, je laat je kunst zien, maar uiteindelijk soms zeg je van, ja, maar wat wij al doen is al heel goed. Ja. Wij hoeven niet meer het kunstje te laten zien. En misschien als je innovatief bent in het begin, moet je een beetje laten zien van, oh ja, wij doen iets met VR-training. Oh, wat innovatief, wat cool. Terwijl je nu zegt, nee, maar wij doen dat al. Terwijl, precies zoals je zegt, dat faciliteren van, ik was... Een aantal maanden geleden was ik bij MIT in Amerika en uiteindelijk deed ze ook een hackathon. En dat werd heel tof, wat allemaal grote big tech was wel aanwezig. Maar die faciliteerde ook al die studenten met de technologie. En heel vaak is een hackathon van, oh, we gaan een hackathon met VR doen. Nou, dan moet je met 100 mensen een VR-bril delen. Ja, was het echt van, oké, we hebben engineers on-site, we hebben ontwikkelaars on-site en we hebben gewoon onbeperkt hardware. Er was gewoon een ruimte waar gewoon assistenten zijn, nou, we hebben 5 brillen nodig en dan heb je de 10. Dus echt dat faciliteren van. Dus het is een hele andere gedachtegang. Maar ja, wel heel mooi dat je zegt van onderwijskundig, maar ook we gaan er iets mee doen.
Ja, ja en ik kan me ook, mijn collega Kim Santingen, die zei dat van, heel vaak is het ook zo, als je zo'n soort van event hebt gehad en je hebt daar je effort voor geleverd in je groepje. Want het was ook nog zo dat die studenten dus crossovers waren. Oh ja. Dus je had zeg maar verpleegkundestudenten met IT-studenten samen in één team. Cool. En soms ook middenkade-engineers erbij bijvoorbeeld. Maar dan, als je dan teruggaat naar je eigen schooltijd, dan kan het best zijn dat je zo'n dag best wel lang bij je blijft. Als van, oh, dat was dan dat event. En dan waren we met die. En toen gingen we ineens met die studenten van die andere opleiding samenwerken. En dat toch bij je blijft. Dat is eigenlijk hopelijk wat je hoopt dat resoneert bij de studenten. Ja.
Ja, dat is inderdaad toeval. We zijn als bedrijf zijn ook onderdeel van Oasis. En dat is uiteindelijk is meer vanuit de creatieve sector, vanuit Hilversum. En er was een aantal weken geleden ook een hackathon. Het waren om studenten, moesten heel Nederland kwamen ze daar. En toen zei ik, nou, ik zei, wat hebben jullie dan gedaan, meneer? We moesten al van heel ver komen en we zijn allemaal heel verschillend. En ze zeiden, het meest uitdagende was het samenwerken van die verschillende disciplines. En dan heb je het over mbo-studenten. Die moeten dan met IT'ers gaan samen. Dus uiteindelijk zeiden, nou meneer, dat was heel uitdagend. Maar we hebben echt heel veel van geleerd. Omdat ze juist verschillende stakeholders, maar ook voor die... En dit is ook een generatie die gewend is om op social media en TikTok op die manier contact te hebben. En nu zet je ze in één keer in een fysieke ruimte. Nou, dat is voor hen heel...
En dan moet ik met jou praten.
Ja, in het echt.
Het is echt indrukwekkend hoor. Ze kregen het dilemma voor. Hmm. En in 1,5 uur later deden ze een eerste prototype even voor een vragenronde. Ja, het is gewoon in heel Dijkgraaf zegt het wel eens, hè, van dat het echte, ja, studenten hebben niet de bagage van een systeem. Mm-hmm. En 100 keer horen van dit werkt niet of dit moet anders. Die gooi je zo overboord wat niet nodig is. En ze leven er gewoon best wel indrukwekkend af na 1,5 uur al. Dus ik dacht wel van, nou ja, dat raakte mij wel. Ja. En het gaf ook een inspiratie naar van, ja, als je iets van inspiratie nodig hebt of creatief denken of in de brainstorm, is eigenlijk zonde dat je die studenten niet zou inzetten daarvoor.
En uiteindelijk is dat wat je in mijn optiek als ondernemer, hè, dus die nou, ik zeg altijd, ik noem dat altijd jeugdige naïviteit, noem ik dat altijd. Dat je een soort van jeugdige naïviteit moet houden als ondernemer, van dat je niet denkt in beperk, ja, oh ja, maar dat weten we al, maar veel meer, oh, wat zou wel kunnen? Ik weet niet, herken jij dat ook bij ondernemers die jij spreekt? Dat ze dat nog hebben of juist dat ze het niet meer hebben?
Nou, eigenlijk een beetje meer van niet meer hebben. Hè? Want eigenlijk heb ik heel veel founders die helemaal begonnen zijn 19 op een zolderkamertje, hè, bij hun ouders nog.
De hackathon.
Ja, achtig. Gewoon niks te verliezen, de hele wereld nog voor zich. En ja, toen dan gingen ze. En dan op een gegeven moment zijn ze nu 15 jaar verder. En ze denken, oh ja, dit is komt er ook nog bij. Mm-hmm. Dus inderdaad, ja. En of van ja, dat een team die hun eigenlijk naar beneden haalt met een innovatieve brein, waarvan ze denken, oh, dat gaat niet. Dus inderdaad, ik zie ze vaak wat later in het.
Maar is dat ook uiteindelijk wat je doet? Dus dan je komt ze in dat eerste, in dat latere proces als je een ondernemer en wat. Wat zijn er dan verschillende fases?
Ja, er zijn verschillende fases. En in de eerste instantie is het heel belangrijk als je een ondernemer bent dat je risico's durft te nemen. En dat durven ze eigenlijk allemaal wel. Echt de echte ondernemers. En dan lukt het ook wel. Maar vaak het groeien, dat is wat heel veel onzekerheid vraagt. En ook een hele sterke persoonlijkheid. Want dan gaat het komen dat je durft te staan voor wie je bent. En durft te staan voor nou, waar je naartoe wil. Welke keuze je wil maken. Welke prioriteiten je moet stellen. En dat, dat vraagt wel een andere persoonlijkheidsstructuur, zoals ik het wel eens noem, dan, dan starten met een onderneming. Starten met een onderneming kunnen we allemaal wel. Maar schalen en groeien, dat vraagt wel wat anders. En dan kom je jezelf tegen. En wie ben ik? En waar sta ik voor? En wat ben ik dan ook, los van het ondernemerschap, wat ben ik dan als manager? Wie ben ik? Wat kan ik goed? Wat kan ik minder goed? Welke keuze heb ik daarin te maken? Ook voor mijzelf, maar ook voor de onderneming. Ja.
Ben ik wel een manager?
Dat ja, is de grootste vraag, inderdaad.
Maar dat is prima, hè? Als je die afvraagt en dan ook bedenkt, nou, dat ben ik niet. Oké, nou ja, wie zet je daar dan neer? Maar dan komt ook het samenwerken. Want je kan dan wel denken, dan zet ik een manager neer. Maar ja, maar ik vind eigenlijk toch niet dat je dat heel erg goed doet. Kunnen we dat niet anders doen? Ja, dan vraagt dat ook weer dingen van je. Terwijl ook de meeste ondernemers die zeggen, ja, ik was eigenlijk een nerd en ik had een heel goed plan, heel innovatief plan. En nu ineens ben ik, moet ik en samenwerken met mijn compagnon en ben ik manager en heb ik een team en nou, komt zoveel op je af.
Ja. Waar haken de meesten op af, denk je? Of weet je? Weet je dat?
Is het... ja, je hebt een beetje verschillende mensen. Je hebt een aantal risicofactoren voor als je gaat schalen. En een grote risicofactor is, nou, ik hoorde hem net voorbij komen als grapje, maar een beetje narcistische persoonlijkheidsstructuur is ingewikkeld. Ja, die vinden het bijvoorbeeld heel moeilijk om met een team samen te werken. Maar de meeste mensen die gaan of een beetje af van oké, ik heb gewoon een heel goed innovatief idee en ik kan eigenlijk niet zo goed managen. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. En zichzelf dan kwijtraken. Maar dat het ook zoveel kost in hun privéleven. Veel mensen die ook toch wel last hebben in hun relaties. Waarvan ze dachten van ja, dat is eigenlijk het fundament. Maar ik ben eigenlijk mezelf daarin verloren, ook in de onderneming. Dus ja, eigenlijk meer de kosten eromheen. Onderneming gaat wel. Dat gaat altijd wel door. Want ja, ze moeten wel. Dat is ook natuurlijk gewoon een business en een geld. Maar eigenlijk meer op het moment dat ze op de berg staan, dan denk je, ja, is dit het nou? Is dit nou eigenlijk wat ik voor ogen had? Ja. En dan valt eigenlijk de passie en de missie, ja, dat is niet meer voldoenend. Of ja, dat is geen woord geloof ik, maar dat geeft niet meer genoeg voldoening om uiteindelijk, zeg maar, wat opweegt tegen de kosten. Ja.
Komen ze dan bij jou op het moment dat ze vastlopen? Of heb jij ook mensen, want dat is een beetje... Je gaat pas naar de dokter als je pijn hebt.
Ja,
dat is dat ook. Zie je dat ook met name dat, dat wij ondernemers te lang doorgaan?
Zeker, ja. Er zijn echt ondernemers die eigenlijk zeggen van... Ja, het was op een gegeven moment dat ik... ik zit vast. Ik stop met mijn onderneming. Ik stop ermee. Maar ja, ik durf dat eigenlijk tegen niemand te zeggen. Want ja, ik zit al 10 jaar, 15 jaar te buffelen van mijn onderneming. En mijn vrouw ziet me al aankomen dat ik, dat ik toch de handdoek in de ring gooi. Ja, dus eigenlijk pas op dat moment. En dan denk ik, oh, ik had je zo graag zoveel eerder gezien. Want dit had al zoveel gedoe gescheeld. Ja.
Want wat is dan eerder? Wat is een moment eigenlijk dat je zo tegen een ondernemer zou zeggen... dat is eigenlijk dat je aan de bel moet trekken?
Nou, dat je merkt van, hey, waarvoor deed ik het ook weer? Wat zijn de dingen? Sta ik nog elke dag met frisse fruitig op? Ik heb nu echt ondernemers die gewoon al een paar weken bijvoorbeeld... echt zich naar werk moeten slepen. En dan denk ik, ja, dan ben je echt wel een beetje te laat, weet je wel. En je hoeft dan niet gelijk full force 6 maanden met mij aan de slag of een jaar. Want ik zeg altijd liever, ik zie je een heel jaar zodat ik alle seizoenen van je meemaak. Maar heb het er gewoon eventjes over. Ga even weer terug naar jezelf. Want vaak weten we ook wel weer wie je zelf bent en welke keuzes je wil maken. Dus neem daarvoor de tijd om daar weer eens even voor stil te staan. En dan ben ik niet zo fan van retreats, waarin je dus een week lang gewoon lekker kan luieren en denk ik, ah, wat zo relaxed, man. En dat gaat goed. En maandag zit je weer achter je laptop.
Jammer. Ja, maar dat is een beetje de quick fix maatschappij waar we in leven. Ja. Van retreats en...
Even naar Bali, jongens.
Nou, dat kan ook zeker, maar pak hem daarna ook dan weer op. Want ja, dan stap je eigenlijk gewoon weer in de rat race of de red race, hamsterrat, hoe je het wil noemen, van wat de ondernemer van je vraagt. En dan ga je weer heel snel weg van jezelf. Dus op het moment dat je een paar dagen denkt, kijk, we hebben allemaal wel eens een baaldag, dat je een paar dagen achter elkaar denkt van, oh, komt het weer, moet ik weer naar werk, ik heb eigenlijk geen zin. Trek dan even aan de bel, zodat je ook gewoon weer even wat sneller terug kan naar jezelf. Want dat is het voordeel van ondernemers. Die schakelen snel. Dus ja, pak het aan. Ja.
Gaat dat dan vaak gepaard met een acceptatie van minder succes om in balans te blijven met de rest van je leven?
Ja. Ja, dat is eigenlijk de grootste angst die ze dan hebben. Ja, klopt. Ja. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, hè? Want ik zeg ook wel eens van, als een kip zonder kop, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik loop wel eens als een kip zonder kop door het huis omdat ik mijn sleutels kwijt ben.
Ik nooit, echt nooit.
Nee? Oh, wat geweldig. Ga ik bij jou alles in de leer. Nee, maar dan loop je natuurlijk als een kip zonder kop door je huis en dan kan je echt die sleutels niet vinden. Hmm. Maar als je gewoon even de kalmte pakt en het overzicht dat je denkt, oh ja, ik liep net met mijn sleutels en volgens mij liep ik nog naar boven omdat ik, weet ik veel, nog wat jasje moest pakken. Ah, daar liggen ze. En dat zeg ik dus ook heel vaak. Ja, je kan natuurlijk door blijven lopen en de resultaten, ja, je zal nog steeds resultaten hebben, hè? En je zal nog steeds omzet genereren. Maar hou je de beste omzet en hou je de beste versie van jezelf erboven, dan volgens mij niet als je als een kip zonder kop aan het doorrennen bent. En dan even rust pakken. En dat zeg ik echt, van je hoeft niet in de hangmat te gaan liggen en heel de dag kokosnoten te drinken. Mag voor mij, maar dat is op zich ook het andere uiterste. Ja. Maar een beetje even perspectief en overzicht pakken, ja, dat helpt wel. En dan heb je echt, dan zit je zo weer, dan heb je en je sleutelbos weer gevonden en ook weer je drive, ja.
Ja, het zit toch ook in, dus even op de rem trappen, uitzoomen, maar ook wie ben ik en waar ben ik wel goed in? Dus gewoon een continue reflectie op jezelf of zo. Want dat is de befaamde uitspraak, hè, als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Maar dat is wel, want je zit in een situatie door de factoren die je zelf in stand houdt deels.
Klopt, maar dus ook wel heel praktisch gezien blijven kijken van oké, wat betekent dat dan dus in het dagelijkse? Weet je kan natuurlijk fantastische ideeën hebben en wat ik jou hoor zeggen van innovatief, zeg maar het moet wel in de praktijk dan ook gebeuren. Dus dan kan je wel zeggen, nou ik ga vanaf morgen ga ik echt nooit meer dit of ga ik echt dit doen. Maar ja, als je dan weer je telefoontje krijgt, dan ga je weer, weet je wel. Dus ja, je moet ook wel praktisch blijven kijken van oké, hoe werkt dat dan in mijn dagelijkse leven? Mm. En hoe kan ik dat dan doen zonder dat je gelijk alles overboord hoeft te gooien?
Ja, nee, ik denk dat is wel grappig, want daar ligt wel een parallel ook met zorg. Mm. Wij komen er een beetje achter dat als je onderzoek doet in daar waar de zorg plaatsvindt en het wat spannend begint te worden, ja, dan zou je eigenlijk ook met de dynamiek die daar is moeten schipperen met je protocollen. Want dat kan eigenlijk niet, hè, want de situatie is eigenlijk dermate schijnend of onhandig, dat een regulier protocol niet meer opgaat. En dan moet je toch eigenlijk daarmee toch dealen. En dat is eigenlijk ook een beetje die omstandigheid waar die ondernemer dan eigenlijk in verkeert.
Ja, tuurlijk. Kijk, daarom zeg ik ook, want protocollen zijn eigenlijk bedoeld als middel om het doel te bereiken en niet andersom. En soms zijn we daar een beetje in doorgeslagen. Ja, dus het moet wel passen ook in de praktijk. En dan wensen dat je een protocol schrijft en denkt van nou, ik hoop dat het goed komt. Werkt dan niet. Nee.
En op wat voor manier kunnen studenten bijvoorbeeld vanuit zo'n soort hackathon-gedachte ons ondernemers, zeg maar, helpen?
Ja, ik zou daar dus, wat wel boeiend is dat deze vraag die komt vaker vanuit samenwerkingsgroepen, innovatiegroepen vanuit onderwijs en investeerders en MKB, krijg je heel vaak de vraag van, hé, maar zouden we niet met studenten aan de slag moeten met innovatieve opdrachten, met externe werkgevers? En dat zou hartstikke mooi zijn, want dan hebben we mooi alles gecombineerd. Mm-hmm. En ik denk dat wat daar zo belangrijk is dat je misschien de relatie met bijvoorbeeld de verantwoordelijke binnen die schoolorganisatie en die werkgever zou moeten aangaan. En dat je gezamenlijk moet verkennen van, hé, wat is nou eigenlijk het dilemma bij die werkgever waar hij het liefst mee geholpen wil worden? Maar dat die verantwoordelijkheid ook in die verhouding met elkaar ligt. En dat die student enkel wordt ingevlogen voor zijn leerervaring. Ja. Maar dat je daarop anticipeert eigenlijk dat ook die student die levert bij wijze van voor zijn of haar opdracht voor 20%. Maar die heb je al ingecalculeerd, want die volgende groep komt daarna. En ondertussen doet bijvoorbeeld de practor of de docent onderzoeken ook een beetje extra werk. Of de collega van de werkgever. Zodat je eigenlijk wat meer die duurzaamheid op de langere termijn eerst geuit hebt. En die gezamenlijke ambitie wat meer hebt gedeeld. Dus daar zou ik iets meer een langdurige relatie voor adviseren te doen. En dat is ook eigenlijk een beetje mijn voornemen. En daarna eigenlijk gezamenlijk terugredenerend van, oké, maar wat past hier dan eigenlijk aan onderwijs onder? Maar dat niet meer als leidmotief hebt. Want ja, ergens heeft zo'n practoraat ook gewoon een innovatiekader. En daarvoor zijn ze ook in het leven geroepen om daar ook aan bij te dragen.
Ja, en ik zie ook wel de andere kant. Hè, is dat wij dan hebben we samenwerken. Zeggen ze, ja, maar we laten het door studenten doen. En zeg je, ja, maar ja, die hebben een... voorop staat hun leerproces. En bij ons staat het product, hè, de oplossing als ja. zijnde voorkant. En dan krijgen we wel eens van, ja, neem maar een student. En dan komen we wel weer bij jullie. Nou, 2 jaar later en er is nog niks. En dan zeg je, ja, het probleem is nog niet opgelost. En dan denk ik wel eens, het moet ook soms in, noem je dat, in verhouding zijn. In op de relatie, wat je zegt, van wie levert nou wat? En wat is daar in de... Maar mij ging het ook een beetje om van... het vrije denken. Dus dat je, als je af en toe met studenten gewoon hebt die eens naar jouw organisatie kijken en dus gewoon zeggen van, maar waarom doe je dit? Ja, waarom doe je wat jij doet? Ja. En ja. Dat vind ik dan wel weer. Dat dus
dat je een soort van creatieve sessies ook hebt waar daar ruimte is om te kunnen uiten.
Maar je zegt wel mooi van dat wij eerst eens nagaan, maar waar hebben wij een probleem die wij opgelost willen hebben en nou, wat zou ons dat kunnen opleveren?
Ja. Ja, ik denk dat als je dan... Want dan heel vaak is het ook andersom, hè? Van we komen met oplossingen en ga maar doen. Mm. Maar andersom, ja, dat is heel vaak... dan is het ineens de theorie van de buurvrouw. Hè? Hier is de oplossing en u moet het vooral gaan doen.
Ja,
en dat is met duurzaamheid bijvoorbeeld. En nou ja, ik denk dat als gezamenlijk verkennen wat eigenlijk het dilemma is wat er leeft... en waar je het liefst geholpen bij wil worden of gezamenlijk aan wil werken... Ja, dat maakt eigenlijk ook dat je een soort van gezamenlijk commitment ook gelijk creëert of zo.
Ja. Ja. En als je het kleiner maakt, is het eigenlijk precies wat René zegt uiteindelijk. Van, dan heb je projecten, zo kun je studenten daarvoor gebruiken. Of nee, zo had het wel
inzetten.
Gezegd. Inzetten. Nou, ja,
dat is een goed woord.
Maar zo had het wel gezegd. Ja. Ja, maar zo had het wel gezegd. En uiteindelijk dan soms worden projecten dan soms te groot opgezet. Want dan is het van oh, op schaal, dan studenten en dan dit. Terwijl uiteindelijk als ondernemer of NKB of zorg zou je beter zeggen... Ja, maar laat het nou iets kleiner doen.
Ja.
En dan wel met de juiste middelen. Want heel vaak dan worden studenten ingezet. Maar dan is het helemaal niet van, ja, maar wat... En dat is voor die studenten uiteindelijk een teleurstelling. Het is voor de MKB een teleurstelling. Het is voor die zorgorganisatie teleurstelling. Het is voor jullie uiteindelijk ook teleurstelling. Het is uiteindelijk van, soms maken we dan dingen te groot. Laten we het dan wat kleiner houden. Praktisch. Ja. Als practor. Nee, maar uiteindelijk van, en dat je wel dat onderzoek doet, maar op kleinere schaal. En dat je wel soms de juiste middelen of mensen inzet. En sommige dingen kost financieel ook iets. En dat is soms niet erg. Maar als we alles maar gratis, ja. Nou, dat is geen commitment. En dan heb je soms dat project in duigen vallen.
Nou ja, kijk, dat is voor ondernemers natuurlijk ongeveer de Waterloo. Van, ja, willen jullie meedenken? Ja, dat wil ik. We gaan onderzoek doen. In 2 jaar later is er nog niks. Nou ja, voor niks gaat de zon op. Maar ondernemers moeten hun boterham verdienen. Dus onze energie gaat daar waar we wel... succes mee hebben. En dat hoort heel stom. Maar uiteindelijk, ja, we moeten wel verder. Ja. Dat vind ik wel eens jammer. Ik zou wel eens nog meer die verbinding dan willen hebben. Dat we zeggen, hé, maar wat heb jij nodig om hierin te participeren? En het gaat niet om dat je daar dan heel rijk van wordt. Maar hoe kunnen we je kosten, zeg maar, beheersbaar houden?
Ja.
Dus wat wil je... We willen best wel uren inzetten soms. Mm-hmm. Maar wat heb je wel nodig om ook de focus hier op dit project te houden? Maar dat is misschien... voor een later podcast.
Dat lijkt me wel leuk. Is dit een verkapte uitnodiging?
Ja, zeker. Ja. Daarom zit je hier ook. Het is een opmaat naar meer. Nee. Nou goed. En zoiets wat ik nu schets, zeg maar, hè, van de ondernemer die daarmee spart, zie je dat ook wel. Hè? Want we zijn ondernemers, zoals ik ze ken, die zien altijd kansen in mogelijkheden.
Ja.
Maar dat ze dan soms zichzelf weer vergeten van, oh, maar een kans moet ook, er moet ook een resultaat aan een kans zitten.
Klopt. Enerzijds, ja, je moet ook prioriteren, je moet ook keuzes maken en soms zit het hem daarin, want alles is leuk en alles is gaaf en zeker. Dus als je heel erg een beetje een chaotisch brein hebt, dan ga je naar Rome via, nou weet ik het, Moskou. Oh, dat kan natuurlijk nu niet, maar hebben wij ze van.
Mm-hmm.
Maar dat zeker. Maar anderzijds, ja, is het ook altijd wel weer heel gaaf als ondernemer dat je inderdaad dat soort kansen pakt om te kijken van, hey, ja, als iemand dus eens meekijkt, onafhankelijk, wat wordt er dan gezien en waarom doe je wat je doet? Want ja, we zijn ook gewoon gewoontedieren. Hè? We doen al jaren zo. Ja, waarom? Oh, geen idee. Ja, dat doe ik gewoon al zo. Dus dat is ook interessant, maar ja, dat is natuurlijk wel. En ergens hamer ik altijd wel op van, oké, maar waar kies je nou echt voor? Wat wil jij nou echt? En welke keuze heb jij dan te maken zonder dat je het gaat externaliseren? Ja, want dat doen we omdat we dat doen. Mm-hmm. Maar ja, waarom? En soms is het ook goed om weer eenmaal een frisse wind te laten waaien. Ja.
Leuk.
Nou ja, vooral uiteindelijk, ik zeg maar zelf MBO ben uiteindelijk, met studenten zitten echt altijd wel talenten bij en uiteindelijk hele mooie projecten. En uiteindelijk denk ik vanavond nu het MBO, dat uiteindelijk dat daar meer, ik denk ook door het tekort, maar uiteindelijk dat er veel meer focus op is. En dat is zonde, weet je, vroeger MBO, toen ik mijn VMBO, MBO deed, was dat, oh, is altijd negatief.
Oh, ja?
En ja, ja, ja. Oh. Dus dat stigma zat altijd wel op. Hè? Als ik vriendje, vriendinnetje. En dan werden ouders gevraagd van, oh, zit je op de VMBO? Of zit je VMBO of MBO of op de HAVO of op het HBO, dat is altijd. Maar dat moet je even, dat is een lived experience. Dat moet je dan ervaren. Maar dat is heel gek. En nu draaien we om. Hè. Dus uiteindelijk nu zijn de mensen met de handjes, de loodgieters. En zijn de mensen die goud geld vinden. De mensen die op kantoor zitten te typen. Ja, met AI, wat dat allemaal uitdagend. Dus uiteindelijk zo heb je nu een hele draai uiteindelijk die er gemaakt wordt. En uiteindelijk denk ik, daar ja, liggen gewoon heel veel kansen. En super tof dat practoren er zijn en dat steeds meer. Ja, ook voeding vindt in de bodem. En uiteindelijk dat er steeds meer studenten uiteindelijk... Precies wat je zegt, zo'n hackathon gaan ze nooit even vergeten. Ik heb op mijn mbo nooit een hackathon gehad.
Ach, nee.
Sneu. Nee. Ja. Nee, maar uiteindelijk, hè, terwijl dat daar juist heel veel kansen liggen. Dus ja, ik weet zeker dat de studenten zijn die over 10, 20 jaar nog steeds... Goh, die een hackathon die toen hadden.
Ja, dat hoop ik heel erg. Dat zou ik een zeker. Enorme... Dat zou eigenlijk al... Dat zou de strik erom kunnen. Dat is perfect. Ja. Hoe die ook verliep. Ja.
Nou, ik vind het mooi wat je zegt. Ik betrapte me er laatst zelf op bij mijn nichtje, die dus nu ook naar het voortgezet onderwijs gaat. En ik zei, oh, ga je naar de Hanze? En dat is HBO. Nee, ik ga naar het MBO. En ik merkte dat zij er wat voor timide. Nou, zo kwam het over op mij. Toen dacht ik, oh, zo bedoelde ik het helemaal niet. Maar toen dacht ik wel van, ook in mijn bubbeltje is iedereen HBO of hoger geschoold. Terwijl ik zelf ook gewoon niveau 3, 2 alles gedaan heb. Dus ik vind wel, dus de maatschappij heeft wel een bepaald blik. Dus ja, ik denk dat het goed is om dat heel erg te benadrukken. Dat het dus, het maakt geen bal uit. Ik zeg altijd wel, je komt daar waar je wil komen. Ja. En daar gaan hackathons bij helpen.
En ik denk,
aanspreken op je talent.
Ja, ja of op je waardepakket of zo. Dat je eigenaarschap kan nemen over de waarde die jij nastreeft. Ja. En dat daarin de keuze die je hebt voor de toekomst, dat je daar ook gewoon voor mag gaan staan. En dat het voldoende is.
Ja, nou, die intrinsieke motivatie die ik je hoorde zeggen. Hè? Dus dat is mooi dat je daar dan nog op terugkomt als hele gave dingen worden gedaan. En niet alleen de winnaar een podium Precies. krijgt. Ja.
Ja.
Nou, ik vind een hele mooie afsluiting. Het waardepakket van mensen. En dan is het dus van studenten, jonge mensen, maar ook gewoon van ondernemers.
Ja, dat.
Ga op zoek weer naar je. Of nee, ga op zoek. Benut je talent en ga. En als ondernemer, als je vastloopt, ga eens weer terug naar de kern, denk ik.
Ja,
waar
zeker.
Was ik nou? Waarom deed ik wat ik deed?
Ja. En kijk naar elkaars talent en niet naar de beperkingen, want,
nee,
want we hebben allemaal genoeg beperkingen.
Nee,
ik ook, maar uiteindelijk kijk naar elkaars talent en dat is met je collega's, met studenten, je personeel, andere ondernemers.
En hoe kan ik jou helpen bij wat jij niet kunt en vice versa? En daar gaat het wel mee om. En hoe versterk je elkaar?
Oh.
Wow.
Nou, fantastisch. Bedankt. Bedankt dat jullie er waren. En bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende. We'll be right back.